Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Team Book 2, een maandelijk podcast en online boekenclub.
Ja, en het is een speciale aflevering, want we zitten vandaag niet gewoon in onze woonkamer, maar we zitten in het West-Vlaamse Jabbeke, want we gaan praten met de schrijfster Femke Vindevogel.
Ze publiceerde al verschillende gedichten en verhalen in literaire tijdschriften en ze studeerde muziek en beeldende kunsten en is naast schrijver ook muziekdocent en illustrator.
Ja, en haar debuutroman, Confituurwijk, is dit jaar verschenen en werd ook genomineerd voor de Bronzen Uil. Dat vonden we een heel interessant boek om eens te lezen en te bespreken. En dat is ook de reden waarom dat we hier zitten. Femke, we hebben een aantal vragen voor jou over het boek. Maar eerst ook gewoon een aantal vragen over lezen in het algemeen. Want wat ik mij al meteen afvroeg is, ben jij zelf een lezer?
Ja, wel, aan mijn boekenkast te zien dus.
We kijken hieruit op een gigantische boekenkast die overvol staat met boeken, kunnen we wel zeggen.
Ja, en boven is er nog drie keer zoveel. Achter de hoek. Ja, ik lees heel veel. Ik probeer mee te zijn, ook met alle nieuwe debuten. Wat dan natuurlijk een onmogelijke opdracht is. En ondertussen probeer ik ook klassiekers te lezen, want het zijn daar wel wat hiaten. Want vroeger, als men in het middelbaar zei van dit moet je lezen, dan las ik dat zeker niet. Dus nu heb ik wat dingen in te halen, ja. Ik ben nu mijn eerste, het ligt hier ergens, Philippe Roth, heb ik nog niks van gelezen. Ik ga ik mij nu aan wagen, van die dingen.
Okay. Ja, ik zie hier alles, verschillende dingen die ik ook al gelezen heb, en dan andere dingen die ik zou willen lezen. Zit er een lijn in de boeken die je leest? Moet het een speciaal of specifiek thema of genre zijn?
Nee,
of
ik probeer
alles
zo breed mogelijk te lezen, want ja, ik denk dat ik daar het meest. Maar ja, het probleem is natuurlijk, lezen voor plezier, dat is al moeilijker. Ik lees meer analytisch natuurlijk, voor dingen bij te leren, kijken hoe de anderen dat doen, letten op de structuur. Okay. Dus ja, echt zo voor plezier lezen, dat is al heel lang geleden eigenlijk.
Zou je het nog kunnen? Echt voor plezier lezen?
Ik weet het niet. Je blijft toch zo kijken, ja.
Je blijft
dus precies
schrijven.
Als je regisseur bent, volgens mij kun je dan ook niet meer normaal naar een film kijken. Ja.
Vind je dat op een bepaalde manier jammer, dat je dan niet meer voor plezier kan lezen? Of?
Goh, maar ik geniet daar ook van, nee. Okay. Dat valt mee.
En dan vraag ik me af, want je zegt, ik probeer mee te zijn met debuten, ook wat oude klassiekers te lezen. Hoeveel lees je dan? Hoe frequent lees je een boek?
Goh, ja, ik ben elke dag wel aan het lezen. En meestal in drie tegelijk. Het is meestal dat er zo in elke kamer wel één ligt en dan, afhankelijk van waar dat ik ben, lees ik verder. Ja.
Oké, amai.
Maar meestal in mijn bed en ook als ik ga schrijven daarvoor, soms lees ik ook wel zo wat passages voor erin te komen in een bepaalde stijl. Nu ben ik aan een poëziebundel bezig en dan meestal lees ik eerst zo'n paar gedichten. Voor zo'n beetje op gang te komen.
Ja, dus je haalt echt wel inspiratie uit het werk van anderen.
Ja.
Voor je eigen werk.
Ja, tuurlijk. Mm-hmm.
Ja, want ik kan me inbeelden dat er sommige mensen ook zeggen van, ik ga daarvan weg, zodat ik me niet laat beïnvloeden door de dingen die ik lees.
Ja, ik heb dat ook al gehoord, maar ik ben daarvoor te nuchter, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik vind dat sowieso dat heel motiverend is om anderen ook te lezen. En soms wil je zoiets schrijven in een bepaalde stijl en dan is dat gewoon veel makkelijker om erin te komen voor te beginnen, vind ik. Maar meestal, als het echt gaat om nieuwe ideeën en nieuwe passages schrijven, dan is het eigenlijk meer gewoon door te wandelen dat er van alles in mijn hoofd komt. Omdat je dan ontspannen bent, of in uw bed of zo. Ik heb vannacht ook nog opgestaan met mijn zaklampje voor een paar dingen op te schrijven, dus ja. Ja.
Dus wandelen of in bed is de plek waar dat de beste ideeën ontstaan.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Oké. Je hebt al gezegd dat je leest heel veel verschillende dingen. Wat is het lievelingsgenre dat je leest? Of welk genre lees je het liefste?
Oh ja, literaire proza natuurlijk. En poëzie. Thrillers, dat lees ik niet graag bijvoorbeeld. Omdat ik geniet graag van mooie taal en mooie zinnen. En dan, dat leest dan net zoiets te vlot. Veel metaforen ga je daar niet in vinden. En dan vind ik dat dan gelijk zo tijdverlies. Mm-hmm. Dat is erg om te zeggen.
Dus ja, maar dat, ik begrijp het wel, ja.
Je merkt het ook al wel, vind ik, in je boek. Daar gaan we misschien straks wat dieper op ingaan.
En poëzie lees ik graag. En ik heb hier nu eigenlijk nog net een van de laatste boeken die ik gelezen heb, is dat daar, van Julian, van Fleur Piret.
Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook al gehoord.
Wel, dat was nu een van de boeken toch van de jaar, in de laatste 10 jaar, gaan we zeggen, die mij echt geraakt heeft.
Ja.
En dat ik toch eigenlijk toch wel van genoten gewoon heb, dat ik het kon loslaten, al die dingen. Echt als ik het toesliep, het was echt geëmotioneerd. Ik heb dat nog bijna nooit meer, maar bij dat dus wel. Dat is echt mooi geschreven.
Een heel aangrijpend verhaal, denk ik. Hè?
Ja, maar los daarvan is het ook gewoon heel mooi, heel mooi geschreven. En mooie observaties en mooi gespeeld met de taal. Dus.
Als je zo een gigantisch goed boek leest, word je daar dan gemotiveerd van om zelf te gaan schrijven? Of om nog beter te gaan schrijven? Of eerder bijna misschien gedemotiveerd van, dat niveau, dat is...
Ja, de twee. Ja. Het is te zien in welke mood dat ik ben. Maar ik heb dat wel al gehad, dat ik dacht van, oei. Allee, als ik dan bijvoorbeeld dat boek las van Marieke Lucas Reineveld, ik weet niet of dat je herkent, dat ze in Nederland nu heel hip, dat boek noemt De Avond is Ongemak. Maar ze heeft ook al 2 dichtbundels geschreven. Als ik dat dan lees, dan denk ik, ja, jongens, toch, stop ermee. Want ze is zoveel jonger of ik, en ze is nog begin de 20, en dan denk ik, dat talent, dat spat daaraf. En dan denk ik wel een keer van, ja, maar meestal dan daarachter denk ik van, kom aan. Maar ik ben heel onzeker. Ik heb nog de avond voordat het boek gedrukt werd, heb ik nog gemaild naar mijn redacteur van, ja, weet het wel zeker? Is het wel goed genoeg? Zouden we toch niet nog, hè? Is het niet te vroeg? Dus ja, dat soort toestanden.
Maar dan uiteindelijk is het wel goed gekomen, want het boek is gedrukt.
Ja, het is gedrukt en dan is er geen weg terug. Hè? Nee. Anders zou ik daar blijven aan werken. En zelfs nu dat ik het moest voorlezen voor de Luisterpuntbibliotheek, zeiden ze dan zo, als je het hardop voorleest, is het toch nog net iets anders. En dan denk je van, hoe heb ik dat nu niet gezien? Zijn hier 2 keer hetzelfde woord in die zin. Allee. En dan allemaal mijn potlood zo. Die sessie moest daar stilgelegd worden. Van, ja, ik ga dat hier veranderen voor als er een derde druk komt, dat ik dat kan aanpassen. Zo. Dus ja, dat stopt gewoon niet. Hè.
Ja. Waar ik altijd benieuwd naar ben bij mensen, is of dat zij ook als kind al een lezer waren. Wat voor lezer was jij als kind? Las jij als kind al boeken?
Ja, ik was echt heel erg eigenlijk. Dat mijn moeder echt zei van, en nu ga je naar buiten. Want, en ook zo in mijn bed, als ze weg was, rap met de zaklamp zo onder de dekens. Het was onophoudelijk. Zelfs tijdens de les, overal. Ik was verschrikkelijke fan van Roald Dahl. Ik mocht dan dat was bij ons zo in een bibliotheek, dat was nog zo het systeem per leeftijd. En die hang was voor die leeftijd. En die hang. En dan, ik was altijd al, die boeken waren dan op en dan wou ik andere en dan mocht dat niet. En dan schakelde ik mijn broer in, zo, want die is 2 jaar ouder. En zo.
Serieus?
Dus, sommige mensen schakelen hun broer in om alcohol te gaan kopen. En nu schakelt die broer in om boeken te gaan halen.
Ja, echt. Ja.
Kijk eens aan.
Oké, fijn. Heb je zelf op dit moment misschien een tip qua boek? Iets wat we zeker moeten lezen? Je hebt al gepraat over Julian. Dat is een boek waar ik zelf ook heel benieuwd naar ben. Is er nog iets anders wat je recent hebt gelezen dat je ons zou willen aanraden?
De Avond is Ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Het is echt wel heel mooi geschreven. Mm-hmm. Het is ook wel dramatisch natuurlijk, maar... Dus qua taal is het echt prachtig.
Oké, dat is misschien eentje voor een van de volgende keren.
Ja, zeker.
Goed. Nu, we zouden het graag vandaag ook een beetje verder hebben over jouw boek natuurlijk. We hebben ook gemerkt dat jij bent van heel veel markten thuis als het aankomt op kunst. Ik vond dat zelf eigenlijk heel indrukwekkend. Je bent leerkracht, je geeft pianoles, je bent illustrator, je bent dichter, beeldend kunstenaar. En nu heb je ook een debuutroman geschreven. Ja, hoe komt het dat je die stap hebt gezet?
Ik wou eigenlijk al van kleins af schrijver worden. Maar al de rest, ja, dat is daarbij gekomen. Als je creatief bent, dan ben je zo'n beetje geïnteresseerd in alles wat dat creatief is. En dan begin je dingen en je zoekt beeldende kunst, dat ik al in het middelbaar. Dus daar is er wat blijven in zitten met tekenen en schilderen. Ik heb in de tijd wel wat tentoonstellingen en zo gedaan, maar op een bepaald moment dacht ik toch van ja, en nu... Omdat alles wat ik begin wordt een soort obsessie, ja. Dat is dan heel intens en maar nu dacht ik echt van nu moet ik me echt eens concentreren op dat schrijven, want allee, ik ben nu 40 en ik vond dat zo, ik dacht van nee, je kunt toch niet nog ouder zijn zo, voor te debuteren. Niet dat dat niet mag, hè, maar ik vind dat ik heb nu al zo het gevoel van dat ik nog zo weinig tijd heb. Zo. Buiten iemand, als je dan in de 20 zit, ja, dan kunnen nog veel meer boeken schrijven. Ik heb gewoon heel lang gedaan over dat boek. Ik ben er al aan begonnen, meer dan 10 jaar geleden. Ik heb ooit een keer een cursus gevolgd, zo voor de basisbeginselen van creatief schrijven. Bij Ingrid Verhuist was dat. En toen was dat eigenlijk een kort verhaal. En ja, iedereen zei van ja, en dat is zo'n tof verhaal en je moet dat verder uitwerken. En ik dacht ook wel direct van ja, het zit er wel een boek in. Maar om van een verhaal een boek te maken, dat bleek toch niet zo simpel te zijn, zonder ervaring. En
dus, waar bot je dan op als je dat wil doen? Van kort verhaal?
Ja, omdat dat zoveel langer moet worden, dus die spanning zakt in en je weet niks over de structuur van een roman. Meer dan 10 keer heel de boek herschreven. Hè.
Dus het was eigenlijk, moet ik het zeggen, theoretischer dan je zou denken. Allee, je hebt soms een romantisch beeld van de schrijver, die heeft dan een idee en die begint dan gewoon te schrijven, maar eigenlijk zit er ook wel gewoon een soort van theorie achter van, want het mag niet inzakken, de spanning. En ja, je moet een structuur hebben in je roman, want je moet 250
bladzijden. Maar dat moet niet, hè. Maar ja, je hebt ook plotloze boeken en van alles en nog wat, maar... Ja, ik ben wel zo, ik begin gewoon, ik heb geen schema, want dat werkt niet voor mij.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon, ja, ik schrap ook heel veel, dus ik moet altijd bijschrijven. En dat was altijd van, ja, ik denk dat dat boek 6 verschillende eindes had, even, en verhaallijnen. En om duur, ik zag zo niet meer, er geen begin niet meer aan. En ik had ook niemand om dat eens te laten lezen, ja, of zo. En pas sinds dat je dan eigenlijk een uitgeverij vindt, ja, dan heb je ook een redacteur, ja, en dan heb je iemand om dat eens aan te toetsen. En dus dat is 2 jaar geleden of zo, heb ik dan bij die uitgeverij terechtgekomen. En dan is er natuurlijk enorm veel veranderd.
Omdat er dan een redacteur is die jou bijstaat en zegt van... Dit is wel goed, of dit is niet goed, of hier zakt het in.
Ja,
of
want zelf ziet het niet meer. Ja. Zelf ziet het gewoon niet meer. En ook, zoveel is er dan niet meer aan veranderd. Want het was al zodanig gecondenseerd geworden, dat gewoon nog een beetje zo de volgorde en zo was. Maar ja, dat heb toch, want die mens heeft superveel ervaring. En je kunt daar echt... ik heb dat toch, ik vertrouw daar dan op zijn mening. Dus ja, dan kun je echt... Dan heb je ook zo'n goesting voor het herschrijven. Als je nog geen uitgever hebt, dan zit je zomaar in het luchtledige. Altijd maar opnieuw. Je weet niet of je goed bezig bent of niet. Of dat gaat niet vooruit.
Ja, dan effectief verschillende eindes voor het verhaal. Verschillende manieren waarop het komt eindigen.
Ja, verschillende personages.
Ben je daar dan ook mee naar de uitgeverij gestapt? Of was dat lag toen al vast, hoe dat je
het
verhaal ging eindigen?
Dat boek nu is redelijk... Wat ik dan uiteindelijk als eerste versie in de uitgeverij gestuurd heb. Maar ja, dat heeft dus 10 jaar gekost. maar het is niet zoveel meer aan veranderd, behalve ik had het verhaal zeer chronologisch geschreven, omdat ik dacht van... het was al zo moeilijk om het overzicht te bewaren en ik had het dus gewoon van begin tot eind... Maar dat was dus, dat zakte dus te veel in het midden. En dan hebben we gekeken van, ja, wat kunnen we van plaats verwisselen? Hoe kunnen we de spanning erin houden? Maar uiteindelijk, aan het verhaal en de personages is er niks meer veranderd.
Ik las ook dat je in die 10 jaar tijd wel een ander boek geschreven hebt, dat je dan volledig hebt weggegooid.
Ja, ja, tuurlijk, ja.
Is dat dan,
Twee, denk ik.
Is dat dan een volledige roman waar we over spreken?
Ja, ja, ja.
Is dat gewoon een idee? Nee, dat is echt een volledige boek.
Nee, echt een volledige roman.
200 bladzijden dat je dan...
Ja, 2, 3 jaar gewerkt,
en hoe kom je daar dan
ja,
toe?
Ja,
tot
goed, is niet goed, hè, ja.
Maar je hebt er wel 3 jaar aan gewerkt. Ja. Is dat dan wel 3 jaar wel goed gevonden? Of is dat dan...
Nee, je zit er dan maar wat aan bezig. Ja. En je bent gewoon niet zeker... Maar ja, ik weet eigenlijk niet of dat wel zo slecht is, nu achteraf bekeken. Maar ik denk dat het ook gewoon een keer gewoon grondig moet herschreven worden.
Heb je het nog? Of is het echt weggesmeten?
Nee, ik heb het nog. Okay. Ik heb het nog online. Allee, zo digitaal.
Ja,
ja, okay. Je hebt het gewoon eventjes aan de kant gelegd en terug gefocust op Confituurwijk.
Ja, ik dacht, nu ga ik er echt voor gaan, voor dat één ding. Maar ik heb vroeger als kind ook nog, denk ik, 2 of 3 jeugdromans geschreven. Maar dat zij ze een keer durven opsturen naar iets. Naar zo, maar ja, wist ik veel. Dat was dan nog zo van Tavitsfonds, zo'n jeugdprijs. En toen, ik weet niet, zouden mij dan een eervolle vermelding geven of zo. Maar ja, ik was dan natuurlijk super teleurgesteld omdat ik niet gewonnen had. Maar ik bedoel, ik weet niet wie dat er gewonnen had. Allee, die Dirk Brok of zo. Zo'n heel... en dat ik dacht achteraf van, allee... Maar ja, hoe oud was ik?
Ja.
14 of zo. Ja... Dan besefte dat niet dat ze dat al goed was, dat ze het eigenlijk gelezen hadden helemaal. Maar ja, op dat moment weet je dat niet. En ook had dat ik dingen opstuurde dan naar een uitgever en zei ze al zo vroeg. En ik kreeg dan wel altijd een reactie terug, maar ik wist niet dat dat niet normaal was. Normaal kreeg je een brief terug van, past niet in ons fonds, en gedaan. Hè. Maar dat was altijd zo heel... Wel motiverende brieven, maar ja, toch altijd zo van, ja, het is nog niet klaar voor uitgaven. En dan zo van, ja, en wij, ja, en dan smeer ik dat gewoon weg, hè, want dat is dan in mijn hoofd niet goed genoeg, ja.
Dus er zijn misschien nog manuscripten waar dat je ooit nog iets mee zou kunnen doen.
Ja, maar natuurlijk, nu ben ik al wat ouder, dus denk nu niet in jeugdboeken, dat ze waren echt wel jeugdboeken. Ik weet niet of ik daar nu nog zin in heb, misschien later, ja.
Zeg, als je zo bezig bent met een verhaal, met een schrijfproject eigenlijk, hoe ziet een schrijfdag er dan uit voor jou?
Ja, chaotisch. Meestal, ja, ik heb me ook altijd tussendoor lesgeven, hè, dus... meestal sta ik gewoon op en ik zet mijn computer aan en dan lees ik een beetje wat ik de dag ervoor geschreven heb. Dan jankt mijn kat. Allee, ja, dan is het medicijnenronde voor de katten, want ja, ze hebben allemaal pilletjes nodig. Dan kijk ik nog een keer en dan bekijk ik 10 YouTube-filmpjes. Ja, en zo gaat dat verder. Dan moet ik een boodschapje doen en dat huishouden komt er dan tussen. Maar echt zo van 2, 3 uur aan een stuk, dat gaat niet, dat gaat ook niet meer. Ik heb een slechte rug. Ik sta recht voor te schrijven, dus je kunt ook niet zo 3 uur blijven staan. Dus, ofwel het neer. Maar dat gaat ook niet lang. Dus het is veel afwisselen en doen. En dan... Soms denk ik, nu ga ik heel de dag schrijven, maar dat gaat niet.
Werk je met deadlines? Van ik moet tegen dan dat schrijven? Of ik moet per dag zoveel woorden, zinnen schrijven?
Ik heb dat al geprobeerd, maar dat werkt niet. Ik probeer toch zo er zo wat op te letten dat ik zeker 400 woorden heb. Maar ja, mijzelf kennende, ik ben echt... Als ik 400 woorden heb, dan schieten de volgende dag misschien ook 40 over. Ik ben echt een mega schrapper. Het is een beetje ziekelijk.
Leg mij een chaotisch, zeg je, maar ook wel een constante worsteling met jezelf. Zo van, ik wil graag schrijven. Allee, ik wil schrijven, het moet vooruit gaan. Maar tegelijkertijd, ja... Ik word overal naar heen geslingerd van dingen die je moet doen. Je weet niet wat je wilt schrijven, je vindt het niet goed wat je geschreven hebt.
We hebben een kort hak 2 weken bij Stijn Struvels in zijn huis daar gaan schrijven. Dus dan heb ik geen afleiding, dus ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Maar ik heb nu ook gehoord onlangs op een lezing van mijn andere schrijvers dat die dat dan helemaal anders doen soms. Die schrijven dan gewoon een algemene opzet en dan met zo hier en daar puntjes zo, wat ze later dan nog invullen. Ik zou willen dat dat bij mij ook zo was, maar ik kan dus niet verder als ik het vorige niet goed vind. Dus ja, dat gaat dus super traag.
Oké.
Ja.
En is dat ook de reden, denk je, dat je 10 jaar over een boek kan doen voordat dat
Ja, maar ik denk nu niet dat het volgende zo lang gaat duren. Mm-hmm. Maar nu was dat echt ook gewoon... Het is echt heel moeilijk om een uitgever te vinden. Mm-hmm. Ook. En heel dat proces, dat duurt gewoon enorm tegen dat je soms een reactie krijgt als je manuscript instuurt. Allee, ja, die mensen zijn allemaal druk bezig. Het is echt moeilijk mm-hmm. voor als debutant een boek uitgegeven te krijgen. Ik heb geen 10 jaar achter een uitgever gezocht, daar niet van, maar het is gewoon, ja, moeilijk. Mm-hmm. Ik denk, sinds dat dat boek af was en tegen dat een uitgever gevonden heeft, ja, was zeker 4 jaar of zo. Okay. Dus ja, gewoon heel tijd wachten. En ik ben dan ook wel een keer op gesprek geweest, maar dan valt dat weer stil. Die persoon was dan like ineens verdwenen of zo. En dan moet je weer, stuurde dan naar ergens anders. Maar ja, ik weet niet of dat je dat weet, maar als je zo je boek opstuurt gewoon, dan belandt dat er zo op een slushpile. Ja. Dus tegen dat ze er dan in kijken. Ik heb eigenlijk gedaan wat ze zeer afraden, hè. Dus gewoon een boel opsturen, ouderwets. Dat heeft mij wat opgebracht. Ik had dan een gesprek bijvoorbeeld met Querido. En dat heeft mij dan ook geholpen voor weer te herschrijven. Hè. Maar toen reageerde ze niet meer. En dan, om duur was het mij beu. Ik dacht, ik ging bijna langs de kant gesmeten. En toen dacht ik, ga ik het naar een literaire agent sturen, dacht ik. Want die zijn veel assertiever dan mij. En dat was dus blijkbaar een goede zet.
Dat is dan iemand die tussenpersoon speelt tussen jou en de uitgever. Ja, ja. Dus, die dan zegt van, ik vind dit boek goed, ik ga voor jou een uitgeverij zoeken. Ja,
zo.
Dus van manager-achtig.
Ja, maar je moest het daar ook naar opsturen natuurlijk. Ja. Dus dat kan dan ook nog maanden duren. Maar toen, eigenlijk is het toen heel snel gegaan, want ze vonden het dan goed. En dan kun je daar op gesprek en dan sturen ze dat eigenlijk rond naar allemaal uitgeverijen waarvan ze denken van, die dat dan gaan passen bij u. Hm. En dan, toen ging dat redelijk rap, want ineens mocht ik op bezoek bij 4 uitgevers. Nee. Dat ik in mijn wildste dromen niet kon bedenken. Dus dat was een heel speciale dag. En toen mocht ik dus kiezen.
Ja. En op wat baseer je dan je keuze voor welke uitgeverij je gaat?
Is dat dan... Ik heb gewoon waar dat mijn beste voelde. Want ja, je gaat overal op gesprek.
Ja. En je moet dat met de redacteur van die uitgeverij waarschijnlijk wel nauw samenwerken, dus je moet wel
een klik hebben. Dat was tof, want dan zie je ook al de redacteur waarmee dat je gaat werken, want meestal is dat niet het geval. Hm. En bij de uitgeverij van Oorschot, dat is daar eigenlijk heel familiaal en kleinschalig. En iedereen wat, dus ze zijn met 2 uitgevers. De 1 uitgever is ook mijn redacteur. Dus dat is zo heel kort bij de bal. Hm. En de andere was daar ook. Dus dat is allemaal heel persoonlijk. Ik ken iedereen die daar werkt en dat boek is heel de uitgeverij rondgegaan. Dus iedereen die daar werkt, heeft het dan ook gelezen en aan meegewerkt. Ik vond dat heel bijzonder. Hm. En dan zijn natuurlijk ook een heel mooi poëziefonds. En naar de toekomst toe was dat wel interessant natuurlijk. Dat je denkt van ja, ik wil ook een poëziebundel uitgeven. Dus dat stond tof als dat bij dezelfde uitgeverij kon. Ja, ik vond het heel plezant.
Okay. Al veel toekomstplannen ook, merk ik. Dat is fijn. Nu, eventjes over het boek dat hier voor ons ligt, Confituurwijk. Kan je misschien even kort vertellen, wat is de plot van Confituurwijk? Waar gaat het over?
In feite gaat het over een jonge vrouw die haar ouders verliest. En daardoor moet ze noodgedwongen verhuizen naar iets, naar een buurt die eigenlijk... Ja, heel anders is dan wat ze gewend is. Ze is gewend van in een meer chicere buurt en omgeving op te groeien. En plots komt ze in een sociale achterstandswijk terecht. En het gaat dus eigenlijk over die cultuurverschillen, maar eigenlijk vooral over die vrouw, Marie, het hoofdpersonage, die probeert om te gaan met gemis van haar vader, die juist gestorven is. Die probeert om te gaan met haar moeder die al lang geleden overleden is, maar die nog altijd zo haar gedachten beïnvloedt. En ook, ze kan ook niet zo goed omgaan met liefhebben en liefde toelaten. En dat leert ze eigenlijk door het boek heen. Probeert ze zich te veranderen. En ze verandert ook wel door in die wijk te verblijven. Die bewoners helpen daar ook aan mee, ik had zo zeggen.
Waarom heb je gekozen om, voor die setting, van die achterstandswijk, om daarin die jonge vrouw haar demonen, zal ik maar zeggen, de relatie met haar ouders, het liefhebben, om dat daar te laten ontwikkelen of te beleven?
Goh, eigenlijk was het mijn plan om meer een soort kapelletjesbaan-achtig iets te schrijven. Meer die personages uitgediept van dezelfde straat en zo. Maar ja, het bleek toch dat ik daar nog niet zo veel genoeg ervaring voor had, vond ik. En plots is dat dan zo geworden. Maar ik vond dat decor van die confituurweek wel interessant. Ik heb ook ooit zelf in zo'n week gewoond en ik wou dat wel zo wat insteken. Maar ja, dat boek, het gaat niet eigenlijk over die week natuurlijk. Het is geen kapelletjesbaan. Het is meer over dat meisje die sukkelt en met gemis probeert om te gaan. Maar natuurlijk, door dat in die week te zetten, dan al die tragische dingen, dat kreeg dan ook iets komisch daar tegenover, want ja, het gebeuren daar ook wel grappige dingen. Hè. Dus dat leek mij ideaal. Qua evenwicht.
Ja, het doet qua setting op een bepaalde manier ook wel wat denken aan het boek De Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst.
Ja, ja.
Begrijp je die vergelijking? Snap je waarom dat we dat een stukje
vonden? Ja, maar ik denk dat zo wat dat sociaal realisme is die daarin zit. Nu, dat is nu door, omdat dat in die week is natuurlijk. Bij een volgend boek gaat dat helemaal iets anders zijn. Maar dat ik dus die vergelijking met Louis Pilbon, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde ook. Die was mij dan ook gemaakt achteraf, maar ik had dat zelf niet door. En achteraf zei er iemand tegen mij, ja, heb je dat al een keer gelezen van Louis Pilbon van de Vergeten Strater? Ik zeg, nee. Ah ja, je moet dan een keer lezen, want dat doet er mee aan denken. Dus ik heb dat dan gelezen en ja, inderdaad natuurlijk. Maar dat is gewoon, ja, die setting, die volkse figuren, die... Maar ik kan nu niet zeggen dat ik een sociaal realistische schrijver ga, dat mijn ambitie is. Ja.
Mm-hmm. Je hebt er zelf ook gewoond, zeg je. Is het dan ook gewoon omdat je dat wat kent, dat je daar dan over schrijft? Schrijven wat je weet? Wat je...
Ja, ik denk dat dat altijd wel wat is als schrijver. Dat er toch iets... soms heb je natuurlijk ook verbeeldingskracht. Mm-hmm. Maar je put toch altijd een beetje uit je eigen herinneringen en... ideeën, denk ik. Toch deels. Ik denk dat er in elke boek toch altijd een stukje van uzelf zit. Maar om nu te zeggen dat het autobiografisch is, nee, dat helemaal niet. Nee.
Ook het hoofdpersonage speelt muziek.
Ja, maar ja.
Toevalligheden? Of is dat...
Ja, die muziek natuurlijk, ja, dat is voor mij heel belangrijk. Dus dat was wel tof om dat erin te steken. Vooral als ik daar in die wijk woonde, had ik ook wel wat problemen. Ik studeerde dan piano, hè, omdat die huizen zo slecht geïsoleerd zijn. Hè, dus daarvan die een insteek,
ja,
denk ik wel.
Want het hoofdpersonage wel truzie met haar buren, omdat ze blokfluit
dus
oefent.
Tot daartoe is redelijk...
Ja. Maar dat vond ik ook wel een harde scène. Het moment dat dan die buurman komt aanbellen en dat die blokfluit dan...
Ja, maar dat is de reden waarom dat ik zo dat ik geen buren heb. Natuurlijk, ja, dat is al meer dan 25 jaar geleden. Ik was toen eigenlijk een kind, veel jonger dan de hoofdpersonage. Maar ik heb altijd gezegd, als ik daar woonde, ja, je moet toch een keer... uitputten voor ooit iets over te schrijven. Maar uiteindelijk vind ik dat het wel positief geworden is voor die mensen in die week die in een boek komen, die dus fictie zijn. Want die mensen komen er eigenlijk nog mooi vanaf, vind ik, naarmate dat boek vordert. Ja. In het begin is het zo, ze komt daartoe, ze heeft vooroordelen. Maar hoe verder dat de boek vordert, hoe meer je ook de andere kant ziet van die mensen en hoe meer dat hoofdpersonage die ook kan appreciëren. Hè.
Dus... Ja, het is echt zo de lelijkheid wordt getoond van zo'n buurt, zal ik maar zeggen. En soms de hardheid, de rauwheid. Maar inderdaad, op een gegeven moment komt er ook de schoonheid of de samenhorigheid die er soms in zit.
Ja, die loyaliteit die je weinig ergens anders vindt, denk ik. Hè. En ook die mensen zijn zo heel recht voor de raap. Ze zijn dat ook niet gewend. Dat kan u ook helpen, hè, voor uzelf te leren kennen.
Ja, zeker. Wat ook natuurlijk een belangrijk thema is in het boek, en je hebt het al een beetje gezegd, is de relatie tussen de ouder en het kind en ook het verliezen van je ouders. Zo, dat omgaan met een verlies, is dat een thema dat je er ook heel graag wou insteken? En zo, om welke reden Is dat zo een prominent thema in het boek?
Goh, ja, mijn moeder leeft nog in ieder geval, dus dat kun je niet vergelijken. Maar ik ben wel mijn vader vroeg verloren, maar ik heb dat er eigenlijk niet zo bewust ingestoken. Dat is gewoon ja, zo eruit gevloeid. Achteraf kun je dan wel denken van ja, het zijn wel wat gelijkenissen natuurlijk. Maar mijn vader was niet, ik kom niet van hoge komaf. Maar ja, gewoon omdat, waarschijnlijk ook omdat ik dat ken, ja, voor daarover te schrijven. Dat je weet hoe dat voelt. En
is dat altijd het beste schrijven als je het zelf kent? Want je straks, je kan ook verbeelding gebruiken natuurlijk.
Ja, ik denk de beide, ja.
Want je zou kunnen zeggen wat je echt meegemaakt hebt, wat je gevoeld hebt, zal ik maar zeggen, dat kan je misschien ook wel het beste dan omzetten. Ja. Op papier dat dan ook door mensen authentiek of ja, eerlijk ervaren wordt.
Misschien wel, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb ook al boeken gelezen, nu van de Bronsneuil. Die zeiden, waarvan de auteurs zijn, want het is verzonnen van begin tot eind. En die, dat het nooit van zo, echt heel authentiek overkomen en ook raken. Dus ik weet het niet. Ik denk dat een goede schrijver toch een beetje dit mee moet kunnen.
Natuurlijk zou je ook kunnen zeggen dat je, ook al claim je dat het verzonnen is, toch zit er toch iets in van jezelf.
Ja, tuurlijk.
Dus, al is de setting helemaal anders, al is zijn de personages anders. Toch zat er toch iets van jezelf inkruipen.
Ja, maar ja, meestal wel. Maar ik vraag me dan af, gelijk dat boek van Muithond. Dat gaat er toch over,
over
een pedofiel. Ja, denk niet dat er daar dan iets van die schrijfster in zit. Allee, misschien wel, maar niet heel subtiel dan. Misschien een paar gedachten hangen. Maar ja, ik bedoel, dat is dan toch echt verbeeldingskracht. Hoop ik.
Even terug over de achterstandswijk, heb je daar al reacties gekregen van mensen die in zo'n buurt wonen op jouw boek?
Ja. Wel ja, in het begin vooral, vlak nadat die gepubliceerd was, heb ik zo wel een paar mailtjes gekregen, van, kwade mailtjes, van weet wel, leuk dat krapsla, want komt daar iets in van, dus dat noemt de Confituurwijk, omdat die mensen alleen maar geld hebben voor confituur op een boterham. Dus van, wie denkt hij wie dat je zit? Maar ja, dan heb ik zoiets van, maar lees verder.
Yeah.
En dan hebben ze dat ook gedaan en dan ook teruggemaild van, je hebt gelijk.
Dus maar, wel op het einde wel een mooie reactie of een
gevoel van herkenning. Ja, je hebt altijd mensen die, ik heb zo'n mail gehad van een vrouw die, misschien moet ik dat niet zeggen. Die dan heel verontwaardigd was. Niet iemand die daar woonde of in zijn wijk woonde. Maar gewoon al het feit dat je een kind snotmachine noemt, bijvoorbeeld. Oei, dat was not done. Dus ja. Maar ja, zo heb je altijd wel.
Ja,
ik denk dat dat ook ergens een soort van de kracht is van een boek. Hè, dat dat bij mensen dingen kan teweegbrengen. En ik denk als er van elk verhaal gaan er mensen daar positief tegenover staan. En gaan er misschien ook wel mensen er wel meer negatieve dingen in zien.
Tuurlijk,
dat is vaak ook het mooie, hè, dat je dingen losmaakt bij mensen. Dat betekent dat het mensen ook wel raakt op een bepaalde manier.
Ja,
dat
is dat. Maar voor mij was dat vrij spannend, want het is uw eerste boek.
Kan ik
hij zit zo in het begin. Hij zit te kijken van, op Google. Hè, van, is er nog iemand die iets zegt? Dus ik denk als je wat langer schrijft, dat je dat misschien allemaal wat beter kunt loslaten. Hè. Maar kijk, vorige week had ik dan een lezing in de buurt van waar ik opgegroeid ben. En toen had ik toch stress. En dat ik dacht van als die mensen in de zaal zitten die denken... je hebt altijd mensen die denken dat het over hen gaat natuurlijk. Want dat zijn zo wat de figuren die toch overal terugkomen in zo'n buurt. Maar maar ik moet zeggen, en ik begon daar al met zo'n heel betoog van, het is fictie en... Het is eigenlijk uit een soort van, als ik in die wijk woonde, werd er altijd op mij neergekeken. En eigenlijk heb ik ook daarom dat boek geschreven, voor die mensen ook een keer in een positief daglicht te zetten en zo. Dus ik begon daar zo mijn heel betoog, maar er was daar niemand van die week. Dus met mijn stress voor niets.
Ja, iets waar ik zeker nog benieuwd naar ben, is het feit dat de geaardheid van het hoofdpersonage komt wel aan bod in het boek, maar het is ook geen... opvallende strijd. Of dat is niet, denk ik, het grote thema van het boek. Hè? Het personage Marie valt op vrouwen. Dat komt aan bod. Maar ja, het, op zich doet het er ook niet toe ergens. Nee, is dat een bewuste keuze?
Zo moet het eigenlijk ook, vind ik. Ja, daarom dat ik dat zo... Ja, ja, dat is een zeer bewuste keuze. Omdat ik dacht van, het is wel een keer tijd voor gewoon zo... Gelijk dat zou moeten zijn. Zo'n personage die dan op vrouwen valt, hè, whatever. Zo. Mm-hmm. Dat die nu op mannen of op vrouwen, of, dat wordt daar verder niet veel over gepiept. En eigenlijk moest het zo zijn in de wereld, zou dat wel ideaal zijn. Mm. Want helaas is het nog altijd niet zo.
Ja, want veel boeken zouden bij wijze van spreken alleen maar gaan over...
Nee, dat
het
kan ook.
Dat en dat is ook nodig. Ja.
Dat is ook nodig voor jongeren die dan... daarmee met hunzelf in strijd zijn en zo, die daar dan van kunnen... Maar er zijn al zoveel boeken over, homo komt uit de kast, is depressief, ouders aanvaarden niet. Allee, en dat is dan altijd zo... Ik dacht van, kom, gewoon moet daar verder geen woorden aan vuil gemaakt worden. En ik dacht eigenlijk dat er daar veel reactie ging op komen, ook van uitgevers of zo. Ik dacht eigenlijk dat er dan niemand ging willen uitgeven. Omdat er daar een Hollybee-personage in voorkwam. En het is daar nooit iets over gezegd. Vond dat ik wel chic.
Er is geen uitgever die gezegd heeft van... We zouden er toch graag ook een heteroseksuele relatie in zitten.
Ja, nee. Ik had dat echt... Ik dacht echt van... Ja, ze gaan zeggen van... Ja, zouden van die Samantha niet... Bert of zo maar. Want ja, hun eerste boek en... Maar het heeft daar niemand iets over gezegd.
Goed. Ja, en dan had dat ook al minder sterk geweest, denk ik, die verhalen uit het verleden. Want je hebt nu het feit dat ze dan als kind een soort van Marie wou vriendinnen worden met Sam. Op zo'n leeftijd, dan zoek je toch ook zo de populaire meisjes vaak, waar
dat
je niet mee wil worden. En het feit dat dan net, dat ze die persoon net later ontmoet en dat er dan een soort van seksuele spanning is tussen hun twee, dat vond ik net wel het interessante. Dus als dat een jongen was geweest, had die verhaallijn ook minder geklopt voor mij, denk ik. Op een bepaalde manier.
Ik heb het op een bepaald moment wel geprobeerd, omdat ik dacht van ja, alleen moet zien dat ik hier niet vanaf boek 1 als lesbische schrijfster gebombardeerd word, want ja... Maar dat werkte niet voor mij. Ik ga niet zeggen dat al mijn andere boeken een Hollybee-personage hebben. Wellicht niet. Allee, ik heb ook al verhalen gewoon geschreven over mannen met vrouwen en ex-vrouwen en weet ik wat. Maar bij dit verhaal voelde het voor mij gewoon niet juist als ik daar een man van maakte. Ja. Dat was niet persoonlijk genoeg, denk ik. En ik vind uw debuut, dat moet echt toch alles geven wat dat hebt. Hè.
Zeker. Nooit eerder wilde ik zo graag meedrijven in de stroom van middelmatigheid, is een van de... Een quote uit het boek.
Mm-hmm.
Dat is iets wat het hoofdpersonage heel hard zoekt, hè, een soort van innerlijke rust. Want hoe het dan bij mij overkomt, is dat Marie, het hoofdpersonage, eigenlijk gevrongen zit met een heel aantal aspecten. De dood van haar vader, de dood van haar moeder, het verleden met Sam, de nieuwe locatie waar ze in komt. En eigenlijk wat ze willen is een soort van onderduiken in de massa of zo.
Ja, ze wil het gewoon juist? Haar hoofd een keer stilzetten. Ja. Ik denk dat ze heel veel piekert over van alles en nog wat. En ze heeft ook heel veel om over te piekeren. Soms, ik ben zelf ook wel een beetje zo... Altijd wel denkend aan iets. En soms wil je dat gewoon een keer... Ja, dat een keer stopgezet wordt. Dat je wel... Hoe moet ik het zeggen? Wat die bieler zo zijn. Gewoon om een keer... Maar ja.
Maar ze wil tegelijkertijd wil ze ook zelf voor haar opkomen. Er wordt heel vaak aan haar iets gevraagd in het boek, waar ze eigenlijk niet op wil ingaan. Maar dat ze dan toch maar ja zegt, of omdat ze niet durft.
Ja, ze kan niet goed van nee zeggen.
Nee, dus, dus ze wil tegelijkertijd wil ze ook wel sterk in het leven staan. Dat...
Ja, ik denk dat ze gewoon haar eigen daar zwak in vindt. Ik denk dat ze is nog zeer beïnvloed door die moeder. Dus die familie is zo, draait nogal om de schone schijn.
Ja, het huis dat altijd perfect moest klaarstaan alsof er een interieurfotograaf langs kwam.
Ja, en ook, dus ik denk, ook al is die moeder al lang dood, dat blijft gewoon daarin zitten. Dat ze eigenlijk altijd voor iedereen wil het goed doen en dan haar eigen een beetje zo aan de kant duwt. Wat dat zij wil, is dat niet zo belangrijk. En ook altijd alles doen voor goed over te komen voor anderen. En ik denk dat ze dat wel, naarmate dat boek vordert, dat ze daarin slaagt voor meer keer te durven nee zeggen en haar eigen pad volgen. Dat ze die moeder ook kan loslaten op een bepaald moment.
Zo'n psychologie van zo'n hoofdpersonage, hè, dat, want je spreekt dan over door het feit dat haar moeder, die zo was en die is er dan verloren, speelt het nog steeds een beetje door. Hoe creëer je dat? Is dat iets dat spontaan ontstaat, doordat je meer en meer over dat personage nadenkt? Of is dat echt iets dat je met, bij zo'n spreken met pen en papier uittekent? Over ze doet zo omdat dat zo uit het verleden
nee,
komt?
Nee, dat is dus spontaan. Ja. Ja. Ik denk dat, ja, dat de meeste schrijvers er wel goed kunnen inleven in andere mensen. En
dat moet wel kloppen natuurlijk. Ja. Wat moet wel steekhouden ergens, de reacties van het personage en... Als dan...
Ja, dat is toch intuïtief. En blijkbaar komt het wel over, want ik heb wel al reacties gehad van mensen die daarin herkennen. Misschien ben ik zelf ook wel een beetje zo, dat kan ook. Maar ja, nee, voor dat nu, ik teken niks uit, dat gaat niet bij mij. De volgende dag zou ik mijn schema alweer kwijt zijn. Echt, dat gaat gewoon niet. Ik heb het geprobeerd, mijn muren inkvol, gelijk... Ja. Bij Michael Schofield van Prison Break.
Ja.
Maar dat werkt niet.
Okay. We hebben het ook al een paar keer gehad over hoe hard lijkt het hoofdpersonage op jou. Is het autobiografisch? Ik neem aan dat dat een veelgestelde vraag is tijdens interviews.
Ja.
Is dat iets wat je begrijpt dat mensen daar naar op zoek zijn? Of is het dat je stoort dat het... want je zou eigenlijk willen dat dat verhaal niets met jou te maken heeft buiten het feit dat jij het geschreven hebt? Of...
Goh, ja, dat is een vraag die natuurlijk altijd gesteld wordt. Maar en zeker als uw verhaal in de ik-persoon geschreven is, blijkbaar. Het is dan ook nog een keer een vrouw. Dus ja, maar ja, in feite, ja, bleef het fictie natuurlijk. Ik zei het, er zitten altijd stukken in van jezelf. Maar als je als schrijver niet een beetje verbeeldingskracht hebt, ja, dan ga je niet ver geraken, denk ik. En dan kun je ook niet veel boeken schrijven. Want ja, bedoel, je kunt niet blijven uit jezelf putten. Maar ja, nee, het is niet autobiografisch. Ja, sommige aspecten natuurlijk. Maar ja, ik zou nooit zoals Marie... Ik ben veel dat krachtiger als Marie. Je wilt die soms gewoon een schop onder haar gat geven, toch? Ik zou nooit niet zo blijven hangen in een slechte relatie. Maar er zijn mensen die dat... Er zijn veel mensen die dat wel doen, natuurlijk. En dat... Allee, ja. Dus nee, het is niet autobiografisch.
Oké.
Goed. Nu, Confituurwijk wordt ook een luisterboek. Je bent dat zelf ook aan het inlezen. Dus we vroegen ons af, zou je voor ons nu ook een kort stukje nog uit je boek willen voorlezen?
Tuurlijk. Ik zal het stukje lezen dat ze in de week toekomt.
Ja, ze verhuist van de dokterspraktijk van haar ouders naar de Confituurwijk.
Ja, ja. En mijn kat is nog niet verroerd.
Nee. Braaf beestje.
Ja. Oei. Ja. Vanaf de heuvel aan de rand van het dorp had ik een goed zicht op mijn nieuwe woonplaats. Aan mijn linkerkant raasde de E40 voorbij, daarnaast haastte een trein zich naar Gent. Het was zaterdag namiddag. Er liep veel volk buiten. Behalve enkele bejaarden die samentroepten ter hoogte van nummer 50, waren de bewoners van het slonzige soort. De noorderwind speelde met de touwtjes van mijn jas. Ik ontweek een rondvliegende plastic zak van slagerij Ludo en Zonen. De wind kwam van beneden. Vuil vluchtte de straat uit. Wegwerpbekers vlogen de vrijheid tegemoet en ik wenste dat ik ook een wegwerpbeker was. Dat ik enkel een klets koffie in mijn buik nodig had om compleet te zijn. Mijn schouders verkrampten. Snel rechtte ik mijn rug. Mijn rechter ooglid stribbelde voor de vorm tegen toen ik de omgeving opnam. Een oord van beton waar grijs dagelijkse kost was. Aaneengeregen, identieke bunkers zonder dak. Op de bovenverdieping van elke bunker liep een reep ramen als dichtgeknepen ogen die me wantrouwig gadesloegen. In de ooghoeken daarvan roestig opgedroogde tranen veroorzaakt door jarenlange slagregen. Boven de ramen hingen bedenkelijk kijkende dakgoten. Ik keek ook bedenkelijk, een paar seconden maar. Daarna wrong ik mijn gezicht terug in de plooi. Voor me ontrolde zich de Confituurwijk. Er waren geen bochten of zijstraten, alles was symmetrisch. Voortuinen van ros gras, perceeltjes botanisch verdriet, opgesmukt met onkruid, pisbloemen, geschilderde karrewielen en ankers. In één tuintje was het gras onzichtbaar. Zo dicht stonden de tuinkabouters eropeen. Netjes in rijen, een terracotta leger met puntmutsen. Op het voetpad was het slechts een paar dunne boompjes gehund te leven. Behalve onkruid en kinderen groeide hier niks. Ik daalde af in een onderwereld die ik niet kende, wist nog niet wat of wie ik daar zocht. Achter de ramen bewogen langzame schimmen. Ik werd begluurd. Mijn benen schutterden. Ik dwong ze vooruit, wandelend in hun eigen schaduw, tot het duister ons overnam. Het gazon van mijn nieuwe buren op nummer 38 was bezaaid met serken. Op de onhandig bijeengespijkerde kruisen stonden enkel hondennamen. Max 1, Max 2, Max 3, Rex 1, Rex 2, Rex 3 en Rex 4. De lucht kleurde gebroken wit. Het kon elk moment gaan sneeuwen. Ik forceerde een glimlach. De confituurwijk was precies wat ik ervan verwacht had. Een plek waar men twee keer per dag sponsbrood met choco of confituur at, omdat men geen geld had voor charcuterie. Welkom in de confituurwijk, welkom. Je kan nergens anders heen.
Dankjewel.
Wauw, goed. Dat was Confituurwijk van Femke Vindevogel.
Wanneer, dus er komt een poëziebundel uit binnenkort, of is dat nog niet binnenkort?
Ja, dat zal volgend jaar ergens zijn, maar het ligt nog niet vast.
En dan een nieuwe roman, is dat al in...
Ik ben al wel wat bezig, maar ja, ik ben nu zo gefocust op die poëziebundel. Ja, ja. Maar die een tweede roman zal helemaal iets anders zijn.
En geen 10 jaar duren, of?
Hopelijk niet. Ja, okay. Nee, want dan ben ik al 50, hè. Ja.
Goed,
kijk.
We kijken er naar uit. Ja.
Dankjewel dat we mochten langskomen in het prachtige Jabeekje.
Graag gedaan.
En binnen een maand nemen we een nieuwe aflevering op van Team Boektoe. Dan gaan we opnieuw elk een boek lezen. En we kiezen een beetje voor een persoonlijke uitdaging, zal ik maar zeggen. Ja. Of toch voor een boek dat we allebei al lang willen lezen. Op Goodreads kan je aanduiden welke boeken je allemaal nog wil lezen. En het boek dat ik al het langst geleden heb aangeduid is Sprakeloos van Tom Lanois. Ik ben er nog steeds niet toe gekomen om het te lezen. Dus ik ga daar de komende weken verandering in brengen. En jij, Rinke?
Ik ga Ik nog wel van jou van Elke Geurts lezen. Het zat al, ik wist het eigenlijk totaal niet meer dat het op mijn lijstje stond. Ik moest opzoeken welk boek het was, maar het staat al het langste op mijn lijstje. Dus ik ga het lezen, ben zeer benieuwd.
Voilà, dus dat is voor de volgende aflevering. En als je zin hebt, lees zeker met ons mee.
Femke Vindevogel, dankjewel om ons te woord te staan. Lees Confituurwijk, prachtig boek, echt de moeite. En tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende. Dag.